Mensen, ik ben heel erg blij dat ik jullie allemaal zie. De kou getrotseerd. Ik denk niet dat u allemaal op de fiets bent, maar... Een woord wat heel erg opgeld doet op het ogenblik. Gevoelstemperatuur. En die ligt heel erg laag op het ogenblik. En daarom des te meer vreugde hier aan deze kant dat jullie zoveel gekomen zijn. Een woord wat me vandaag ook elke keer vanuit het nieuws naar me toe kwam. Haaksbergen, daar word je ook niet goed van. Dat ligt bij jullie in de buurt, geloof ik, hè? Ja, zo is dat. Ja, ik weet, je houdt van sport, maar dit is de mooiste sport die er is. Een zoeklichtavond in Ermelo, daar haalt Haaksbergen het niet bij. Goed, mensen, genoeg flauwekul. Laten we maar een lied gaan zingen. Ik heb lied 51 uitgekozen. Daarvoor komen we hier bij elkaar. Uw woord, o God, daar komen we voor. Dat woord dat gaat vanavond weer open. En dan gaan we weer hele mooie dingen uit horen. En misschien ook wel minder mooie dingen, maar dat woord dat is confronterend. Dat woord dat is helder. En dat is heilig en volmaakt, zoals het lied zegt. We gaan lied 51 zingen, alle vier de coupletten. Praatwater, dat heb ik een beetje bij de hand, want u hoort het aan mijn stem misschien een beetje. Af en toe valt die wat weg. En we zijn met z'n drieën net erover begonnen van wie is nou de eerste geweest, wie heeft nou wie aangestoken. We hebben er alle drie een beetje last van. Goed, ik heb nog een paar mededelingen. De samenvatting is nog niet bij ons binnengekomen op de mail, maar we vertrouwen erop dat die gewoon komt. Die krijgen jullie allemaal doorgestuurd. Met jullie e-mailadres bij ons bekend is. Dat verhaal kennen jullie onderhand wel een beetje. Maar die komt, en dat is Beloofd, dat komt helemaal goed. Over 2 weken. Jullie denken, het is vanavond de laatste avond. Wat betreft Jona wel. Maar over 2 weken dan gaan we verder met een studie. Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En die wordt verzorgd door onze broeder Jacques Brunt. Dus zeg het voort en breng mensen mee. Dan is de zaal weer vol. Dan zien we eruit. En we hopen dat u ook weer in deze getale opkomt. En dan hebben we nog 4 mooie studieavonden met Jacques Brunt. Goed, ik heb verder geen mededelingen. Ik wil deze avond openen met gebed. En dan dragen we de microfoon over. Vader, we komen allereerst tot u om u te danken dat we hier vanavond weer de lust hadden om samen te komen. Samen te komen als de Bijbel open gaat. Want uw woord zegt dat, dat woord dat verspreid ligt. En als dat woord naar ons toe komt, dan kan het onze harten vullen. Dan kan dat ons zo met uw geest vervullen, dat we zicht krijgen op wat de toekomst ons gaat brengen. Want we hebben het zojuist gezongen over de heilsbeloften die ons brood zijn, waar we onze zielen mee voeden mogen. En die heilsbeloften die mogen ook vanavond weer klinken. Vanuit de geschiedenis van Jona, wat hij allemaal heeft doorstaan, wat hij allemaal voor moeilijkheden heeft gehad, maar ook welke bijzondere dingen u hem heeft laten zien en waar u vanavond, waar we vanavond meer over gaan horen, het gesprek wat u had met Jona. En vader, dat is ook indirect de boodschap naar ons toe. U wilt dat woord ook naar ons toerichten. En daarom willen we onze harten openstellen voor u. Voor het woord waar we ons met deze temperaturen letterlijk aan kunnen verwarmen. We danken u, Heer, voor de zaal die we hebben, waar we kunnen samenkomen. We danken u voor de gelegenheid, de tijd die u ons gegeven heeft. We danken dat we mogen samenkomen in alle vrijheid. Dat kan nog in Nederland. Vader, zo willen we bidden voor al die mensen die dat niet meer kunnen. Die wereldwijd onder verdrukking en vervolging leven. En dan denken we ook aan uw volk Israël. We willen, juist dat volk aan u opdragen. Het is uw volk. Wilt u ze onder uw hoede nemen? Wilt u de weg gaan? Het is beloofd vanuit uw woorden moeilijke weg voor ze te worden. Maar daarom is het des te meer nodig dat we hen aan u opdragen. Wilt u ze tot uw doel komen met uw volk? Dat zij ook de Heer Jezus gaan leren kennen. En zo mogelijk voor dat moment dat de Heer Jezus zijn voeten op de olijfberg gaat zetten. Vader, wat zou het heerlijk zijn als wij dat getuigen van mogen zijn. En daarom leggen we het in uw hand. Zoals we deze avond ook in uw hand leggen. We leggen het bij u neer. En we zien uit naar de zegen die u gaat geven. Want u bent een God die graag zegent. Dat weten we omdat u de Heer Jezus hebt gegeven. Vanuit een geweldige liefde kwam hij naar deze aarde. Om de problemen die we hadden met u. De straf die voor ons eigenlijk van toepassing was. Die heeft hij weggedragen. En daarom willen we onze levens aan hem toevertrouwen. En dan weten we, bij de Heer Jezus zijn we wel geborgen. We weten dat we bij hem voor eeuwig van de straf gevrijwaard zijn. En daarom zien we uit wat we vanavond van u mogen horen, Vader, vanuit uw woord, over hetgeen wat de Heer Jezus voor ons betekenen wil. En nog steeds voor ons betekent. Daarom danken we u dat u ons deze avonden geeft. We danken u dat we vanuit het zoeklicht deze avonden georganiseerd krijgen. En dan over een heerlijke boodschap met het uitzicht vanuit het profetisch woord. Ziende naar de komst van de Heer Jezus. We danken u voor deze avond bij voorbaat. We prijzen en loven u in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan nog een lied zingen. Gert die zit al klaar met de collectezakken. We hopen dat u er een beetje rekening mee gehouden heeft. En dan gaan wij zingen naar de collecte. Lied 53 op dezelfde bladzijde. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. En dan zingen we ervan 1, 4 en 5. Drie coupletten, lied 53.
Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent. Vanavond inderdaad alweer de vierde avond over het boekje Jona. Er valt heel wat over te vertellen over zo'n klein boekje. En dat zult u wel ervaren. Vanavond het vierde hoofdstuk. En we gaan eerst met elkaar dit stukje lezen. Jona hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11. Misschien is het goed om het laatste vers van het derde hoofdstuk erbij te lezen. Jona 3 vers 10, daar staat: toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij hun gedreigd had te zullen aandoen. En hij deed het niet. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot de Heere en zeide: ach Heere, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide: zijt gij terecht vertorend? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daarvoor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegdheid af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte. En de zon stak op zijn hoofd, op het hoofd van Jona, zodat hij amechtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende: het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg Jona: zijt gij terecht vertorend over de wonderboom? En hij antwoordde: terecht ben ik vertorend, ten dode toe. Toen zeide de Heere: gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee? Nou, de titel van deze avond, van deze vierde studie, luidt: Jona in gesprek met God. Een heel wonderlijk gesprek. Het begint in dit hoofdstuk met de enorme boosheid van Jona. Met een mededeling uit het laatste hoofdstuk, tenminste het derde hoofdstuk: God deed het niet, eindigt nog niet de geschiedenis van Jona. Kijk, als je het derde hoofdstuk zo zou lezen, dan zeg je van: nou, het liep goed af. Jona en Nineveh werd niet verwoest. God deed het niet. En dan zou ik zeggen: nou, dat was het dan. Je zou kunnen zeggen: dat is een mooi eind van het boekje Jona. Hoewel God tot zijn doel gekomen was met Nineveh, was God nog niet tot zijn doel gekomen met Jona. God die wilde verder met Jona. Hoewel Jona als heilsinstrument in Gods hand werd gebruikt om Nineveh te redden, kende Jona zijn zender nog niet. En in dit hoofdstuk komt God in gesprek met Jona. Voor Jona bestonden er twee mogelijkheden. Aan de ene kant, als Nineveh verwoest zou worden, dan zou Jona als held binnengehaald worden bij zijn eigen volk. Want dan was Jona toch wel de profeet. Dus aan de ene kant, Jona verwoest, of Nineveh verwoest, Jona geëerd. Of Nineveh zou gespaard worden en Jona zou gezien worden als een overloper. Dus ja, Jona was zo op zichzelf gericht. Hij was helemaal met zichzelf bezig. Nou, terwijl de inwoners van Nineveh Gods aangezicht zochten en zich bekeerden en vasten, zie je dat Jona op de berg zit ten oosten van Nineveh in een hutje te wachten. Het lijkt net of hij zich een beetje afzondert en afscheidt van deze stad en misschien ook wel een beetje verstopt voor God. En dan lezen we hier in het stukje dat toen Jona langzamerhand doorkreeg, God deed het niet. Dat Jona, we lezen hier in het stukje, het mishaagde Jona. En dan staat er, en hij werd toornig. In de Statenvertaling staat, hij werd verdrietig. Hij werd pijnlijk getroffen, hij werd zo boos. Waar komt nou toch die boosheid vandaan? Waar komt nou toch die toren van Jona vandaan? Je zou toch zeggen, nou Jona, je hebt je best gedaan. Je hebt het goed gedaan, man. Ze bekeren zich tot God. Wees blij daarmee. Maar in plaats om blij te zijn, om vreugde te beleven dat God zijn werk zo gezegend heeft, zie je precies het tegenovergestelde. Hij wordt zo vertoornd en als het ware jaloers, naijverig op dat volk dat gespaard wordt, wat gered wordt. Je zou kunnen denken dat hier op de een of andere manier een profetie in vervulling gaat, die Mozes al gegeven heeft. En misschien is het goed om die profetie eens te lezen. U kunt deze vinden in Deuteronomium 32. En nogmaals, we zien hier dat wat er met Jona gebeurde, gebeurt ook met Israël. Jona, de geschiedenis van Jona, is de geschiedenis van Israël. Nou, en we hebben in de tweede studie hebben we even met elkaar nagedacht over het lied van Mozes. En dat lied van Mozes is Deuteronomium 32. En in dat lied, daar vinden we ook in het 21ste vers datgene wat nu met Jona gebeurt. Moet u maar eens lezen. In Deuteronomium 32 vers 21 daar staat, zij, en dan gaat het over Israël, verwekten mij tot naijver. Deuteronomium 32 vers 21. Zij verwekten mij tot naijver door wat geen God is. Ze krenkten mij met hun ijdelheden. Dus zo ging Israël om met hun God. En dan staat erna, daarom zal ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is. Door het dwaas volk zal ik hen krenken. Dus hier zie je dat God zegt, jullie hebben mij boos gemaakt. Jullie hebben mij teleurgesteld. Jullie hebben mij tot jaloezie verwekt omdat jullie andere goden naliep. Nou zal ik ook jullie tot jaloezie wekken. En jullie tot boosheid leiden door een dwaas volk. Door een onbekend volk zal ik jullie tot naijver verwekken. Nou, dat gebeurt hier in het leven van Jona. Jona die zo ontzettend boos wordt, omdat God het goede voor heeft met Nineveh. Paulus haalt deze woorden ook aan in Romeinen. En misschien is het goed om dat stukje ook te lezen, want dan is het dat hij inderdaad de woorden uit Deuteronomium aanhaalt, maar ook uit Jesaja. Als u kijkt in Romeinen hoofdstuk 10, in Romeinen hoofdstuk 10, Romeinen 10 gaat over Gods beschikkingen met Israël. Hè? U weet dat het woordje beschikken heel vaak voorkomt in het boekje Jona. En dat Romeinen 9, 10 en 11 gaat over Gods plan met Israël. En Romeinen 9 begint al met de pottenbakker die de vrije beschikking heeft over het leen. Weet u het nog? Romeinen 9. En het einde, Romeinen 11, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Hè? Het begint en het eindigt met Gods beschikkingen, Gods leiding in het leven van Israël. God staat boven alles wat er met Israël gebeurt. Nou, hier zien we in dat middelste hoofdstuk van Romeinen 9, 10 en 11, dus in Romeinen 10, wil ik graag met u lezen dat stukje vanaf, vanaf vers 16. Romeinen 10 vanaf vers 16. Daar staat boven, in mijn Bijbel boven staat de ongelovigheid van Israël. Maar niet allen hebben het evangelie aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot aan de einde der wereld hun woorden. En dan komt het. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Vooreerst zegt Mozes, ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. En als u Jona leest, Jona 4 vers 1, dan gebeurt dit, hè? Jona wordt boos. Niet alleen op God, maar ook op Nineveh. Toornig op een onverstandig volk. En dan staat er zo'n mooie uitdrukking. En Jesaja, en dan staat er een woordje, waagt. Zie je dat staan? Hij durft het zelfs te zeggen tegen Israël. Ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar of zichtbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Dat is Nineveh. Een volk dat God helemaal niet zocht, maar hem wel gevonden heeft. En dan, maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en een tegensprekende Jona. Volk. He? Daar hebben we Jona weer, hè? Zie je het staan? Nou, dat is hier aan de hand. Jesaja, die durft het zelfs te zeggen. Ja, dat Israël als het ware buiten de genade van God terechtkomt. En een onverstandig, een volk wat hem niet zocht, die wordt door de genade van God aanvaard. Nou, dat wekt jaloezie op. Dat wekt boosheid op bij Jona. Dat wekt naijver op bij het volk van Israël. Nou, weet u, als u dan vanuit Romeinen even teruggaat naar Handelingen, dan ziet u hoe dit inderdaad ontstaan is. In Handelingen 22, daar zie je dat Paulus voor het Joodse volk staat. Paulus, de verkondiger van het evangelie aan de heidenen, aan de heidense volkeren, de Gayim, de volkeren buiten Israël om. En dan probeert Paulus ten overstaan van het Joodse volk, hij spreekt daar op de trappen, en waarschijnlijk zijn dat dezelfde trappen geweest als de burcht Antonia waar Jezus ook opgestaan heeft, toen hij door Pilatus verhoord werd. En vanaf dezezelfde trappen, en dat kunt u lezen in hoofdstuk 21 vers 40, spreekt hij zijn eigen Joodse volk toe in de Hebreeuwse taal. Want het was niet de gangbare taal, de spreektaal in die tijd. De spreektaal in die tijd was Aramees of Grieks, maar niet Hebreeuws. Hebreeuws werd alleen gelezen in de synagogen. Hebreeuws, dat was alleen de Bijbel. Maar Hebreeuws werd zomaar niet gesproken. En dan staat er, en toen hij in de Hebreeuwse taal hen toesprak in de tweede vers van Handelingen 22, toen werd iedereen doodstil. nu is hier een geleerde, een fariseer die de Hebreeuwse taal machtig was, aan het woord. En dan gaat Paulus het Joodse volk uitleggen hoe God met hem, met hem een plan heeft. En dan komt hij uiteindelijk bij vers 21 van Handelingen 22. Handelingen 22, vers 21, daar staat: en hij zeide tot mij, God heeft Paulus geroepen, hij zeide tot mij: ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar Nineveh. Naar de heidenen. Ja? Paulus was gehoorzaam. En hij ging. En dan staat er in vers 22, zij hoorden hem aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en riepen: weg met de aarde, weg van de aarde met zo iemand. Want zo iemand behoort niet te blijven leven. Wat een haat. Wat een boosheid onder het Joodse volk. Toen het Joodse volk begreep dat God het heil zocht van niet-Joden. Van heidenen. Dit is de enorme agressie die plaatsvond onder het Joodse volk. De naijver. Waar Mozes dus al over sprak, waar Jesaja over spreekt en waar Jona een beeld van is. Jona, Israël, zo boos omdat God de heidenen, het heidense volk wilde redden. Er is nog een voorbeeld die dit ook aankondigt. Kent u de geschiedenis van Jezus? U hoeft het niet op te slaan hoor, ik heb het wel in de samenvatting gezet. In Lucas 4, daar lees je dat Jezus in zijn vaderstad kwam. Nazareth. Hij was in Capernaum geweest. En Capernaum was de landstreek der heidenen. Daar was ook een zeeweg, de Via Maris. En daar was heel veel verkeer, daar was ook een grote Romeinse nederzettingen, kazerne, daar was een Romeinse hoofdman. Dat was een donker gebied. Maar Jezus heeft daar in Capernaum zoveel wonderen kunnen doen. Zoveel de kracht van God laten zien. En toen kwam Jezus op de Shabbatdag in Nazareth. En naar zijn gewoonte, hij kende die synagoge als ik weet niet wat. Ik weet wel dat ik vroeger altijd in een kerk kwam. En op een gegeven moment wist ik haarfijn alle patronen van het behang. Ik kende de kerkje helemaal wel dromen. Nou ja, als je dan niet zo geconcentreerd bent op de preek, dan ga je allerlei andere dingen bekijken. Hè? Nou, dat deed ik graag. Nu zit ik wat anders in elkaar, maar goed. Maar Jezus, die kwam daar al, misschien al wel 30 jaar in die synagoge. Daar was hij opgegroeid in Nazareth. En Jezus die ging staan en toen werd hem de boekrol Jesaja gegeven. En toen heeft Jezus een stukje gelezen uit Jesaja over het jaar van het welbehagen. God heeft mij gezalfd om jullie de boodschap te brengen. En dan gaat Jezus zitten. En dan staat er zo mooi in dat stukje Lucas 4. En alle ogen waren op Jezus gericht. Nou wordt het spannend. En dan gaat Jezus spreken over dat stukje. En ik kan me zo goed voorstellen dat die rabbijnen daar in die synagoge zeggen: we hebben hem goed geleerd, hè? Hij doet het goed, hè? Goed zo, man. En dat ze gewoon heel erg trots waren van: dit is onze man uit Nazareth. Nazareth werd op de kaart gezet, zou je kunnen zeggen. En toen zei Jezus, jullie zullen misschien wel zeggen, en dat zegt hij letterlijk: genees Heer, genees u zelf. U kent die tekst wel, hè? Dat zegt Jezus daar in Nazareth: genees Heer, genees u zelf. Wat bedoelt Jezus hiermee? Jezus bedoelt hiermee, alle wonderen die je daar in Capernaum gedaan hebt, laat het ook hier eens zien. Doe dat ook hier eens. In uw eigen plaats, genees Heer, genees u zelf, want u bent hier van Nazareth. En dan zegt Jezus: er waren vele weduwen in de tijd van Elia. Maar tot geen van die weduwen werd Jezus gezonden, alleen tot die weduwe in Sarfat. En toen zei hij, er waren ook heel veel melaats in de tijd van, Elia. Maar niemand werd genezen dan alleen Naaman uit Syrië. Nou, toen had je het olie op het vuur. Toen sloeg de vlam in die synagoge. Ze pakten hem beet. Ze sleurden hem naar een afgrond. En ze wilden hem zo, woep, naar beneden gooien. Zie die jaloezie? Die haat? Die hier naar boven komt als Israël te maken krijgt met dat ze voorbij gegaan worden en dat heidense volkeren tot geloof komen. Nou, hier zien we dat al gebeuren in Lucas 4. Dus wat hier staat over Jona, dat hij toornig werd, dat hij boos werd, dat hij het niet uit kon staan. Nou, dat is geschiedenis met Israël. Dat is profetie die inderdaad ook vervuld is. En dan zegt Jona uiteindelijk hier van in dat tweede vers. Hij bad tot God, wat was een gebed, hè? En in dat gebed veroordeelt hij eigenlijk zichzelf. Want in dat gebed zegt hij, had ik het niet gezegd? Had ik het niet geweten? Dat was mijn opzet om niet naar Nineveh te gaan, maar weg te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Een goede tieren God bent. En dat u vergeeft. Ik had het wel geweten. Hij citeert, Jona citeert hier letterlijk een tekst uit Exodus 34, waar Jona, of waar Mozes bij de Heer op de berg is. En dan verschijnt God aan Mozes. En dan roept God, ik zal het u even lezen in Exodus 34. Exodus 34 vers 6. En Jona kende natuurlijk wel het woord van God. Hij wist wel wie God was. Want dat zegt hij letterlijk hier in het stukje. Hij zegt, ik wist dat gij een genadige en barmhartige God zijt, langmoedig en groot van goed. Ik weet dat u berouw hebt over het. Ik wist het allemaal, ik weet wie u bent. Nou, dat staat hier in Exodus 34, vers 6. Daar staat, en de Heere ging aan hem voorbij, aan Mozes voorbij, en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Nou ja, zo ziet de Bijbel God. En natuurlijk ook hierachter, maar de ongerechtigheid der vader bezoekende. Hij is ook rechtvaardig. Maar zo ziet de Bijbel God als zo liefdevol en zo genadig. En Jona wist dat wel. Hij wist veel van God, maar hij kende God niet. Heel veel Joden weten heel veel over God. Ze weten heel veel over God, maar ze kennen hem niet. Ze hebben geen omgang met hem. Ze weten wel wie hij is. En het kan ook best zijn dat er ook vanavond onder ons mensen zijn die veel over God weten. Het woordje kennen heeft in de Bijbel niet in de eerste plaats te maken met weten. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt, als Paulus bijvoorbeeld zegt, dit alles om hem te kennen in de Filippenzenbrief. Dan gaat het niet over weten, maar over, het gaat een beetje dieper, het gaat naar het hart, hem ervaren in je leven. U kent wel de uitdrukking in een beetje de oudere uitdrukking die dan genoemd wordt. En Adam bekende Eva. Als er staat Adam bekende Eva, dan wordt er letterlijk mee bedoeld Adam had gemeenschap met Eva. En dat is het woordje kennen. Het woordje kennen betekent omgang hebben met. Een relatie hebben met. Jona die wist veel van God, maar had totaal geen relatie met God. Hij kende hem niet. En dat is dat laatste hoofdstuk. Dat laatste hoofdstuk, dit hoofdstuk 4, is aan Jona toegevoegd omdat Jona God ook moest leren kennen. Niet alleen gebruikt te worden als heilsvolk, maar ook zijn Heer en Meester leren kennen. En daar werd het nu tijd voor. Het wordt nu tijd dat Jona hem leert kennen. Nou, wat zegt Jona? Hij verzet zich met hand en tand tegen de identiteit van God. Hij zegt, ik weet dat u goede tieren bent. Ik weet dat u genade, maar ik wil het niet. Ik leg me er niet bij neer. Ik aanvaard uw identiteit, aanvaard ik niet. Hij verzet zich tegen wie God is. En weet je, als je je verzet tegen de identiteit van God, dan kun je ook beter maar sterven dan leven. Dan heeft het leven totaal geen uitdaging meer. Als je je innerlijk... Ik sla zomaar dat dingetje ervan af. Als je je innerlijk verzet tegen wie God is, ja, dan is het inderdaad wat hier staat, dan is de levensvreugde weg en de waarde van het leven, dan begeer je te mogen sterven. Het is zo wonderlijk, hè, als je dan denkt dat deze Jona meegemaakt heeft dat hij 3 dagen in een vis was. Dat God hem uit de vis verlost heeft. En dat hij gewoon als het ware dood geweest is en levend geworden is. Dat hij voor zoveel mensen in Nineveh tot zegen geweest is. Denk je van, Jona, heb je het nou nog niet geleerd? En dat Jona dan zo ver weg zakt. En zegt, nou, het is beter voor mij dan te sterven dan te leven. Ik kan er niet bij. U wel? Dit is zo vreemd. Maar weet je, die voorbeelden worden wel meer gegeven in de Bijbel. Denk aan een man als Elia, die met het volk van God op de berg Karmel was. En dat het volk neerknielde en riep, Eli Yahweh, de Heere, die is God. God is Heere. En dat het volk tot bekering kwam. En hij vlucht weg en hij komt de woestijn in en zegt, Heer, laat me alsjeblieft maar doodgaan. Kent u dat een beetje in uw eigen leven? Hè? Dat je soms van die enorme hoogtepunten hebt, van die prachtige geestelijke momenten, en de dag daarna kan je ineens zomaar, vrije val, zomaar wegzakken. Staat niet voor niets in de Bijbel, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En van Elia lezen we in Jacobus 5, vers 17, Elia was slechts, hoort u het goed, slechts een mens, zoals wij. En hier zie je de menselijkheid, de zwakheid van Jona. Jona die begeert te mogen sterven. Na alles wat hij meegemaakt heeft. Hij heeft het nog niet echt geleerd. Toch geeft God Jona niet op. God gaat door met Jona. En dan is het zo mooi dat de Heer aan Jona de vraag stelt. Laten we maar even kijken in dat 4e vers. Maar de Heere zeide, zijt gij terecht vertoornd? Heb je recht om zo boos te zijn? Welk antwoord geeft Jona dan? Hij laat God maar een beetje in de lucht praten. Hè? Hij geeft er geen antwoord op. God stelt een vraag. En Jona geeft hem geen antwoord. Zo boos is hij. Zo boos is Jona. Hij geeft God geen antwoord. Later, in vers 9, stelt de Heere God Jona precies dezelfde vraag. Zijt gij terecht vertorend? En dan geeft Jona wel antwoord. God gaat Jona niet een schuldbelijdenis afpersen of in zijn mond leggen. Maar God heeft geduld. God heeft geduld met Jona. Hij dwingt geen schuldbekentenis af. En het is heel wonderlijk hoe God een volgend gesprek... En hoeveel tijd daar precies tussen zit, weet ik niet. Tussen de eerste keer dat God vraagt, ben je nou terecht vertorend? En de tweede keer dat hij vraagt, ben je nou terecht vertorend? Hoeveel tijd er tussen zit, weet ik niet. Maar het is wel zo dat, God Jona geen schuldbekentenis afdwingt, maar wel een gesprek met Jona voorbereidt. En dat gaat God op een hele wonderlijke manier doen. God gaat een gesprek voorbereiden. Soms, en dat weet je, God kent ons als geen ander. Soms zijn we er nog niet aan toe. Soms zegt God, oké, ik wacht wel even. Er staat ook in de Bijbel, ik heb je tijd gegeven om je te bekeren. Ja, dat zegt hij tegen Izebel. God weet dat we soms wel eens wat tijd nodig hebben. En God geeft die tijd. En dan kan God soms een tweede gesprek voorbereiden. En dat doet hij nu. Nou, wat zien we hier? Jona, dan gaan we nog weer even naar Israël kijken. Jona, die heeft zich geïnstalleerd. Hij zit op de eerste rang, zou je kunnen zeggen. Hij wil het wel eens even zien, wat hier gebeurt met deze stad. Hij heeft een hut gebouwd ten oosten van de stad. Hij heeft zich volkomen afgezonderd en woont daar alleen, hoe lang weet ik niet, daar in dat hutje met het zicht op de stad Nineveh. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Jona zit daar in zijn hutje, in zijn schuilhut. Sommige mensen zeggen het is misschien een loofhut geweest. Nou weet je, die houding van Jona vind je ook terug bij Israël. Kijkt u maar in Numeri 23, in Numeri 23, daar staat, in Numeri 23, daar staat in het 9e vers, dat Biliam, die zegt hier over Israël, het laatste stukje van vers 9 van Numeri 23. Zie een volk dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent. Jona die zich afgezonderd heeft, zich niet wil rekenen onder Nineveh, zich niet één wil voelen met de natiën. Jona, Israël, dat alleen woont, een volk dat alleen woont. En hier zien we Jona alleen, niet tussen de mensen in Nineveh, heeft zich afgezonderd en daar woont hij in zijn hutje. Nou, en dat is hetgeen wat je hier dus terugziet van Jona, die zich helemaal afgezonderd heeft, ten oosten van de stad gaat wonen en zien wat er met de stad gebeurt. Tot hoe lang heeft hij daar gewoond? Of tot hoe lang was het plan dat Jona daar woonde, daar in zijn hutje? Nou, daar staat heel duidelijk, daar staat in dat 5e vers van Jona 4, het laatste stukje, totdat hij zou zien wat er met het volk, met Nineveh, zou gaan gebeuren. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Heere deze mensen wilde sparen, zien we hoe de Heere God de draad met zijn volk Israël, met Jona, weer oppakt. Dat gaan we ook zien. Zodra Israël tot de conclusie komt dat God zijn het volk uit de heidenen, de gemeente, gered heeft, dan weet Israël, en dat zal ook gebeuren, dan pakt God de draad met Israël weer op. Totdat het moment zal aanbreken wat er met de stad gebeurt. Tot het moment dat aan zal breken wat er met de heidenen buiten Israël gebeurt. Weet je, dat moment zal straks komen als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen en de volheid der heidenen binnen zal gaan. Zo zegt Romeinen het zo mooi. De volheid der heidenen. Dat God tot zijn doel komt met de heidenen. Tot die dag. Zoals hier staat. Jona die is gericht tot op die dag. Nou, en dan blijkt inderdaad dat God zich ontfermt over deze volkeren. En dan zien we dat God het gesprek met Jona weer aanpakt. En voorbereidt. Maar wat zien we hier? Als ik kijk naar vers 6 en 8, dan zien we hier dat 3 keer het woordje gebruikt wordt en God beschikte. We hebben het daar de eerste keer ook over gehad. God beschikte. Daar staat in vers 6, God beschikte een wonderboom. Iets verderop staat in vers 7, en God beschikte een worm. Zie je het staan? Nog iets verder. In vers 8, dat God een gloeiende oostenwind beschikte. God heerst over Israël. En hier zien we dat God beschikt over een wonderboom, over een worm en over een gloeiende oostenwind. God gebruikt deze instrumenten om tot zijn doel te komen met Jona. Om tot zijn doel te komen met Israël. En wat zal dat een wonderlijke ervaring geweest zijn, dat in 1 nacht tijd zo'n boom opschiet. Hoe hoog die geweest is, weet ik niet, maar in ieder geval, hij stond boven zijn hut. Een prachtig bladerendak. Ze zeggen wel eens, nou, het zou een gigajon kunnen zijn. In het Hebreeuws wordt hier dat woord genoemd. Men heeft hier ook zelfs een naam. Men zegt, het zal waarschijnlijk een Ricimus communis zijn. Nou, dat mag je zo weer vergeten. Maar dat schijnen bomen te zijn die heel snel groeien, maar... Ach, we hoeven het biologisch niet allemaal uit te leggen. Dat hoeft absoluut niet. Maar God heeft ervoor gezorgd dat in 1 nacht tijd die boom groeide. Terwijl Jona heerlijk lag te snurken. En hij staat op. En hij denkt, wat is dat nou toch, joh? Een prachtig bladerdak boven die hut. En de zon die komt op. Hij zegt, oh, wat heerlijk. En dan staat er in de Bijbel. En hij, vanuit het moment dat hij zegt, ik zou liever willen doodgaan. Jantje lacht en je huilt en Jantje lacht. Zegt Jona, oh wat is het leven toch mooi. Wat genoot hij van het leven. En hij verblijde zich in de boom. En oh, hij was helemaal in zijn noppies. Hij vond het zo'n prachtig wonder. Hè, dat God zo gezorgd heeft voor deze wonderboom. Hoewel God, ik denk dat Jona alleen die boom zag. Maar niet degene die gezorgd heeft voor die boom. Hij zag die boom. Die wonderboom. Maar niet de schepper. Die hem van zijn boosheid af wilde wenden. Weet je. Ditzelfde fenomeen is ook met Israël aan de hand. Ik zal u vertellen. Er zijn heel wat wonderbomen opgeschoten in de natie Israël vandaag. Het is een wonderboom dat de VN in het najaar 1947 besloot om Israël zijn land terug te geven. Dan heb je een wonderboom. Het is een geweldig iets dat dat land wat zo kapot gemaakt was, zo door erosie getroffen wordt, moerassen waren, geen enkele boom meer stond, dat het land zo gecultiveerd is. En dat de woestijn letterlijk is gaan bloeien. En dat er prachtige bossen weer zijn. Dat zijn wonderbomen. Het is een geweldig iets dat binnen Israël de medische zorg op zo'n hoog niveau staat. Het is een wonder dat oude verwoeste steden in oude glorie weer hersteld zijn. Het is een wonderboom dat, hoewel het waterpeil in het meer van Galilea schrikbarend daalt, men in Israël geen watertekort heeft. Omdat men zulke prachtige ontziltingsfabrieken naast de Middellandse Zee neergezet hebben, die het zoutwater omvormen tot water wat gebruikt kan worden voor de bevloeiing van de plantages en zo. En zelfs tot drinkwater en water voor de industrie. Het is een groot wonder, een wonderboom. Die je kunt zien dat er zoveel Joden vandaag weer terugkomen naar hun eigen land. De ene wonderboom naar de andere wonderboom. Hè? U weet ook dat ze... Kijk, wij zitten in onze maag met het Groninger gasveld. Maar u moet dus weten, ze hebben 3 gasvelden gevonden in de zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Tegen Israël aan. Zoveel gas, daar kan het gasveld van Groningen wel 100 keer in. En dat landen als Rusland, als Griekenland, als Europa zoveel interesse tonen in het gas van Israël. En er staat ook letterlijk in Jesaja dat de rijkdom voor Israël zal uit de zee komen. Nou, de ene wonderboom naar de andere wonderboom schiet omhoog in Israël. En heel Israël is onder de indruk en zegt, wat prachtig dat de Heere God dat toch doet, hè? Denkt u dat? Het is allemaal hun eigen handen. En ze trekken allemaal de eer naar zichzelf toe. En wat goed zijn wij. En ze zien niet de God achter deze wonderbomen, maar ze zien alleen maar hun eigen handelen. De wonderbomen in Israël. En weet je, er komt een moment, en dat zal niet zo heel lang meer duren, dat gaat gebeuren op het moment dat God laat zien dat hij de heidenen, de niet-Joden gaat redden, en de draad met Israël weer oppakt. Er komt een moment dat de wonderbomen in Israël gaan verdorren. En de bladeren gaan verliezen. Dat moment dat komt. Dat moment dat komt, dat alle voorspoed in Israël omgekeerd zal worden tot tegenspoed. Er staat in de Bijbel dat er een moment zal komen dat genoemd wordt als de tijd van verwoesting. Daniël spreekt over de verwoesting die zal komen. Dat prachtige land, dat alles wat, al die wonderbomen die daar geplant zijn in Israël, dat er zo'n enorme verwoesting over Israël zal komen. Dat wil je niet, maar het gaat wel gebeuren. De Bijbel noemt dat zelfs de tijd van de angsttijd, de benauwdheid van Jacob. En dan, als dat gebeurt, als die wonderbomen verdwijnen, dan komt er ook nog eens een keer een er staat in de Statenvertaling letterlijk het woordje, een stille, verzengende oostenwind. Waardoor Jona, almachtig staat er, neerzinkt. Hij zonk neer, staat er. Hè? En dat staat hier in dat 8e vers staat hier. En het geschiedde zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon die stak op het hoofd. Nou, die schuilhut die zal ook niet veel meer gedaan hebben, denk ik. Zodat hij almachtig neerzonk en wenste te mogen sterven. Zeggen, het is mij beter te sterven. Dat is weer dezelfde uitdrukking als net. Het is mij beter te sterven dan te leven. In de Bijbel wordt heel veel gesproken over de wind. Over de wind wordt gesproken als Noach met zijn ark op het Ararat massief terechtkomt en dan komt er een gestage wind waardoor het droge weer tevoorschijn komt. Wind is in de Bijbel ruach, pneuma, is altijd in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. De Jezus zegt in Johannes 3, de wind waait waarin hij wil, je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Zo werkt Gods Geest. Die oostenwind vind je ook als het volk van Israël door de Schelfzee trekt. Kwam er een oostenwind en stuwde het water op en ze konden droog naar de andere kant. De wind, Gods Geest. Weet u, hier zien we het sterke werk van de Geest van God, die het volk van Israël almachtig doet nederzinken. Dat kan de geest van God ook doen. Leest u maar eens in Jesaja 57. In Jesaja 57 daar staat... Jesaja 57 vers 15 of vers 14 te beginnen. Er staat boven troost voor de verbrijzelden. Hij zegt verhoogd, verhoogd, bereid de weg. Verwijder de struikelblokken van de weg mijns volks. Dus hier zien we dat voordat God kan werken moeten de eerste struikelblokken verwijderd worden. En dan staat er in vers 15, want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is, in de hoge en in het heilige woon ik, en bij de verbrijzelden en nederigen van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Hier zien we dat de geest van God eerst gaat verbrijzelen, eerst gaat vernederen, eerst ja, het zo maakt dat Jona geen kant meer op kon. Hem helemaal klein maken, helemaal als het ware afbrak tot aan het bot. En dan zien we dat God hem doet opleven. Dat is hetgeen wat er met Jona gebeurde. Jona moest eerst door de diepte. Jona moest eerst ervaren dat Gods geest hem als het ware verbrijzelt. Ik weet nog zo goed toen ik in Maarsen was. En daar heb ik een jaar of 14 gewerkt. Dat op een gegeven moment, 's morgens vroeg, voor de dienst 's morgens, een broeder naar mij toe kwam. En hij zei, ik heb vannacht een vreselijke nacht gehad. Ik heb ervaren wat er in Jesaja 57 staat. De geest van God heeft mij als het ware helemaal verbrijzeld. Er bleef helemaal niets meer van mij over. Van mijn ego en van mijn eerzucht. Ik werd uitgekleed tot op het bot. En ik heb met de Heer geworsteld. En ik ben zo ontzettend verblijd dat ik nu mag weten dat God bij mij woont. God wil niet in hoogmoed wonen, maar in nederigheid. En het is ontzettend een hele lange weg voordat God Jona op die plaats krijgt waar hij wilde hebben. En het is soms een hele lange weg voordat God ons op die plaats krijgt waar hij ons wil hebben. Wat leven we nog zo vaak in hoogmoed en in... ja, wij kunnen het allemaal zelf wel. Totdat je op een gegeven moment zo ver komt dat je eigenlijk helemaal niets meer kunt. En dan zegt God, en nou ben ik waar ik wil zijn. En nou kan ik bij je wonen. En nu kan ik je gebruiken. Toen mijn vader, die is aan een hersentumor overleden. Al heel wat jaren geleden. En toen zei hij tegen mij, weet je, er staat in de Bijbel dat God zich met kracht kan openbaren, juist door zwakheid heen. U kent dat vers wel uit, 2 Korinthe 12. Hè? En juist als wij zwak zijn, dan ben ik machtig. En toen zei mijn vader tegen mij, Theo, weet jij nou, wat is nou de uiterste grens van zwakheid? Wat is nou de uiterste grens van zwakheid? Want als je op die uiterste grens van zwakheid balanceert, dan kan God zijn grootste kracht in jou openbaren. En toen zei mijn vader, en ja, die heeft het natuurlijk zo aan de lijve ondervonden. Hij zei, de uiterste grens van zwakheid, dat is ja, dat je op de grens bent van leven en dood. Dat je gewoon helemaal niets meer kunt. Weet je, daar wil God ons hebben. Dat je op een gegeven moment weet van, ik kan echt niets meer. En ik ben volkomen afhankelijk van hem. Daar wilde hij Jona brengen. naar die situatie. Dat hij, kijk, hij was in het tweede hoofdstuk lezen dat hij fysiek neerzonk tot op de grondvesten der bergen. Ja, toch? Daar zie je dat hij over in zee geworpen werd en hij daalde helemaal af tot op de grondvesten der bergen, staat er in Jona 2. Maar hier zien we dat hij, ja, mentaal, dat hij geestelijk helemaal almachtig neerzinkt. Hij komt, je zou kunnen zeggen, hij komt in een vreselijke depressie. In een vreselijke put, waar hij niet meer uitkwam. En daar gebeurt het. Daar wilde God Jona hebben. Dan staat er ook heel duidelijk dat God opnieuw aan hem vraagt. God begint zijn tweede gesprek. Hè, God heeft die wonderboom, die wonderworm en die wonderoostenwind gebruikt om opnieuw in gesprek te komen met Jona. En God begint weer te praten met Jona. Hè, in vers 5. Daar begint God weer te vragen aan Jona. Jona, ben je nou terecht vertoornd? Nou wil ik het echt van je weten. Ben je misschien terecht vertoornd om deze wonderboom? En dan begint Jona te antwoorden. De eerste vraag wordt niet beantwoord. En deze vraag, die beantwoordt Jona wel. Hij zegt, terecht ben ik vertoornd. Ten dode toe. Nou spreekt Jona zich uit voor God. En dan kan God wat doen. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat er een moment is dat je je zwijgen doorbreekt en je uitspreekt voor God. Dat je als het ware uitroept voor God. Want daar wacht God op. Je uitspreken voor God. En dan begint God Jona te onderwijzen. En dan zegt God tegen Jona, Jona, die boom, die wonderboom, wat heb jij daarvoor moeten doen? Niets. Die is opgegroeid terwijl jij sliep. En weet je, Jona, is het wel terecht dat jij zo vertoornd bent? Jona, is die wonderboom voor jou belangrijker dan al die mensen in Nineveh? Nou, dat komt erin, hè? Is die boom belangrijker dan al die mensen in Nineveh? Ben je nou echt zo belangrijk? Gaat het nou allemaal echt om jou? Nu moest Jona God leren kennen. Nu moest God Jona leren kennen als een God die barmhartig is en niet wil dat er iemand verloren gaat. Hij zegt hier, hè, we hebben het gehoord, God is een genadegod. God is een barmhartig God en God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat is God. En dat kunt u twee keer in de Bijbel lezen. Eén keer positief en één keer negatief. Eén keer negatief, laten we maar even lezen in 1 Timotheüs 2, daar staat dat zo heel duidelijk. In 1 Timotheüs 2, daar staat in het vierde vers, vers 3 en 4, dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden. Zie, hoort het goed? Dat wil God. Het betekent niet dat alle mensen behouden worden, maar het is wel Gods wil. God wil dat alle mensen behouden worden. Niets met een soort uitverkiezing, niets met een soort voorbestemming. God die wil dat alle mensen behouden worden. En als je dan naar de Petersbrief kijkt, de tweede Petersbrief, dan heb je het negatief benaderd. In 2 Petrus 3, daar staat, in 2 Petrus 3 vers 9, Die twee teksten die moet je altijd bij elkaar houden. Die horen bij elkaar. 1 Timotheüs 2 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 9. Daar staat: de Heere talmt niet met de belofte al zijnde die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u. Hij wil de langmoedigheid en de genade van God, de barmhartigheid. Hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil. Net hebben we gehad, hij wil dat alle mensen behouden worden. En hier staat, hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat is de wil van God. En nogmaals, als je je tegen de wil van God in verzet, dan is het beter te sterven dan te leven. En dat heeft Jona ervaren. Jona wilde de wonderboom sparen. God wilde de stad sparen. En dan zegt hij, een stad waarin 120.000 mensen zijn die zo onwetend zijn. Hè, zal ik maar zeggen, die het verschil tussen links en rechts niet kennen. Onwetend. Als jij de boom wilde sparen, zou ik dan niet Nineveh sparen? Deze opmerking die zal hem moeten aanspreken. En dan staat er ook nog dat de Heer zegt aan het einde van vers 11, benevens veel vee. Ja, dat denk ik van, dat hoort er, dat hebben ze er later bij gezet, denk ik. Hè? Dat hoort er toch niet bij. Zou God ook een God zijn die zich bekommert om dieren? Nou, weet je, ik denk, als je christen bent, als je in de Bijbel gelooft, dan geloof ik dat je ook moet weten dat ook het leven van dieren komt bij God vandaan. God is de bron van al het leven. En wat God gemaakt heeft, ja, daar ga je toch voorzichtig mee om. Daar ga je toch respectvol mee om. Ik geloof daar zonder meer in, dat God ook verdriet heeft op de manier waarop soms, hè, er komen dan wel eens berichtjes binnen van slachthuis uit België, maar ook hier in Nederland kunnen ze wel van, hoe ze zo ontzettend ruw met dieren omgaan. En hoe erg het, ja, ik weet niet, jij zei dat wel eens een keer, jouw opa die had geloof ik een kippenboerderijtje met 300 kippen of zo. En nu hebben ze 30.000 of misschien nog wel meer kippen. In, hè?
300.000.
300.000 kippen. Ah, hè? Ja, dat komt natuurlijk omdat de eierenprijs een beetje nog zelden is als vroeger. Maar ja, dan denk ik wel eens van, hoe gaan we om met levend, hè? Met dieren? En als je dat dan ziet, dat het hele stallen ineens geruimd moeten worden. En koeien in een takel zo de vrachtwagens ingehesen worden. Denk, wat hebben we over ons afgeroepen, hè? Waar zijn we als mensen mee bezig? En dat denk ik ook wel eens van, ja, dat zal God nooit goed vinden. Benevens veel veeën. God die, ja, die zorgt ook voor, hè, er staat ook niet voor niets in de Bijbel, zelfs als er een musje naar beneden valt, dan weet God dat. Hè? Hij is geïnteresseerd in al het leven. En gaat dan ook respectvol om met ook het dierenleven wat er is. En ik denk, als je christen bent, dan zul je dat zonder meer ook doen. God die pakt het gesprek met Jona op. En Jona die moet dit begrijpen. He, dat als Jona die wonderboom wilde sparen, hoeveel te meer zal God Nineveh dan sparen. Nou, weet je wat ik zo wonderlijk vind in dit boekje? Dan denk ik in vers 11, hoe loopt het nou verder af? Het is een boek waarvan ik denk van, ja, hoe heeft Jona hierop gereageerd? Het is gewoon helemaal een open eind. Eén ding weet ik wel. Waar begint Jona mee? Jona 1 begint met het woord van God kwam tot Jona. En waar eindigt Jona mee? Wie heeft het laatste woord? God, hè? God heeft het eerste woord en het laatste woord. Laten we dit vasthouden. God heeft het eerste woord als het gaat om de geschiedenis van Israël, maar ook het laatste woord. Hij is het begin en het eind. En de hele geschiedenis van Israël bevindt zich tussen het eerste woord van Israël, van God en het laatste woord. Dus het hele plan van Israël ligt in Gods hand. En ik vind het zo mooi dat hij zal uiteindelijk tot zijn doel komen met zijn heilsvolk Israël. En dan zal Israël niet alleen weten dat God genadig is, niet alleen weten dat God vergeeft, niet alleen weten dat God goede tieren is, niet alleen weten dat God barmhartig is, maar dan zal Israël het zelf gaan ervaren dat God genadig is. Dan zal Israël zelf genade vinden bij God. En barmhartigheid vinden bij God. En goede tierenheid vinden bij God. Dan zal Israël aangenomen worden in zijn langmoedigheid, in zijn liefde. En dat gaat gebeuren. En daarom is het zo mooi, de hele geschiedenis van Israël heeft nog steeds een open eind. En dat open eind wordt ingevuld door Gods handelen met Israël. En natuurlijk, wat ik ook net zei, het is heel moeilijk dit ook te constateren, maar ook dit ook duidelijk te moeten maken aan mensen die misschien op een andere manier tegen Israël aankijken. Er zijn bewegingen die zeggen, ja, ach, die hele moeilijke periode voor Israël heeft Israël al lang achter de rug. Dat heeft Israël al gehad tijdens de Holocaust. En je moet nou absoluut niet meer gaan spreken over die periode van wat de Bijbel dan wel eens noemt de grote verdrukking. Hè? Of de angsttijd voor Jacob, of de laatste jaarweek, waarin Israël met de rug tegen de muur aan komt te staan. Daar moet je niet over praten, want dat is allemaal al verleden tijd, dat is allemaal in de oorlog gebeurd. Dat gebeurt niet meer. Maar de Bijbel zegt dat het nog wel gaat gebeuren. De Bijbel zegt heel duidelijk dat het gaat gebeuren als God tot zijn doel gekomen is met Nineveh. En Nineveh spaart en Nineveh bewaart voor het oordeel. Dan pakt God de draad met Jona op en dan gaat hij in gesprek met Jona. En dan gaat het zover inderdaad dat Jona almachtig neerzinkt en niet meer wil leven. Zo als het ware op de grond terechtkomt en dan pakt God Jona op en dan wordt Jona hersteld. En dan wordt Jona pas echt bekeerd en zal Jona tot zegen worden. Dan zal Israël tot volheid komen en gezegend worden en tot zegen worden. Goed, tot zover deze vierde studie over het boekje Jona. En misschien is het goed om met elkaar de Heer te danken en te bidden voor dit volk. Liefdevolle Vader in de hemel, als we zo dit laatste hoofdstuk van Jona doornemen, Heer, wat staan er dan wonderlijke dingen in. Heer, wat is het onbegrijpelijk, Heer, dat Jona zo boos werd en zo naijverig werd, jaloers werd. Maar als we uw woord lezen, dan begrijpen we het. U heeft het aangekondigd. U heeft gezegd dat het gaat gebeuren. En zoals dit ging gebeuren en gebeurd is, weten we, Heer, dat u het eerste woord, maar ook het laatste woord heeft ten aanzien van uw volk Israël. Heer, en dan weten we, net zoals dat u met Jona in gesprek kwam en het ging uitleggen, en dat Jona ging begrijpen en ging ervaren, ook voor zichzelf, dat u vergeeft. En dat u goede tieren bent. En dat u liefdevol bent. Heer, zo weten we dat eens dat moment zal aanbreken, dat ook uw volk Israël niet alleen heel veel zal weten over u, maar u echt zal leren kennen. Heer, we hebben het erover gehad, we zien de wonderbomen in Israël opschieten. We zien hoe u ondanks alles dat volk zo zegent, maar we weten ook, Heer, er zal straks een einde komen aan al die wonderbomen. En dan zal Israël in het nauw komen. Dan Israël met de rug tegen de muur komen. Almachtig neerzinken, zoals Jona dat ook ervaren heeft. Heer, maar dan komt u in gesprek met uw volk. U zult ze lokken de woestijn in, staat er zelfs in de Bijbel. U zult tot hun hart spreken. En Israël zal tot op de laatste man tot geloof komen. Heer, wat geweldig dat we dat mogen weten. Wat geweldig dat we vanavond mochten lezen dat u beschikt. Heer, u leidt het allemaal. Het is allemaal in uw handen. U regeert over uw volk Israël. En we danken u, Heer, dat we uit mogen kijken naar dat prachtige moment dat uw volk Israël, Jona, zich echt waarachtig tot u zal bekeren en het grote heilsvolk in deze wereld zal worden. Heer, dank u wel dat we zo vanavond deze prachtige boodschap uit Jona af mochten sluiten. En we willen ook nu in bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u dat het uw volk is, dat u uw volk niet verworpen hebt en dat u op uw manier ook tot uw doel zult komen met uw volk. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Ons broeder sprak over het uitzien. En er past eigenlijk maar één lied bij. En dat is het Maranatha-lied bij uitstek. Vol verwachting blijf ik uitzien. En als ik het goed onthouden heb, is dat 769 uit het boekje. Vol verwachting blijf ik uitzien, want we zijn Maranatha-christenen. En dat moment dat de Heer Jezus voor zijn volk Israël terug zal komen, dat het ligt nog ongeveer... Wat zei je ook eens, 1007 jaar nog, hè? Nou ja, in ieder geval, we gaan niet rekenen, maar we letten wel op de tekenen, zegt Teun van Ommel. We gaan uitzien naar de komst van de Heer Jezus als zijn gemeente. En we gaan ervan zingen, vol verwachting blijf ik uitzien.
Thank you.
Zo zijn 4 avonden over de profeet Jona eigenlijk heel snel voorbij gegaan. We hebben ervan genoten en we danken onze broeder voor de mooie woorden die hij heeft gesproken, voor de dingen die we hebben geleerd. En ik mag eigenlijk al stiekem verklappen dat we volgend jaar, als we hier als gemeente van de Heer Jezus allemaal nog rondlopen, dat we volgend jaar weer een zoeklichtseminar in dit buurthuis gaan organiseren. Dus we hopen jullie allemaal weer te zien, hier in ons huis en anders boven, zeggen we als christenen tegen elkaar. Het is heel spannend, Klaas, ja. Jullie allemaal wel thuis, wees voorzichtig, want jullie hebben gezien, het is een beetje sneeuw gevallen, zo links en rechts. We hopen jullie over 14 dagen uiteraard weer terug te zien. En anders volgend jaar gaan we verder. Theo, bedankt voor deze fijne avonden en jij ook. Goede reis naar huis. En we gaan uitzien naar de volgende samenkomst met Chef Rund. Allemaal wel thuis. Tot de volgende keer.
Dank je wel.